Sam zit in Guatemala en er is juist het een en ander hectische gebeurd in de politieke scène. Er is namelijk advocaat Rodrigo Rosenberg, die werd voor enkele weken geleden vermoord. Die advocaat die verdedigde de zaak van Khalil Moussa, die eveneens vermoord werd enkele weken daarvoor. En dat was eigenlijk iemand die eventueel enkele schandalen aan het licht zou kunnen brengen over de tweede voornaamste bank in Guatemala, waarbij dus ook wel wat mensen uit de politieke klasse betrokken waren. Nu, die advocaat die gestorven is, die heeft ook nog een videoboodschap achtergelaten een week voor zijn dood. Nogal, ja, het is toch iets of
omstreden.
Omstreden ook, of dat hij nu opgezet spel zou zijn of...
Ja. Waarin hij de president eigenlijk beschuldigt.
Ja, beschuldigd van die moord, ja. En ook eigenlijk een beetje de entourage waarin dat die video is opgenomen. Ja, sowieso waren die mensen al gekend als heel gekant tegen de president. En die waren eerder ook al eens betrokken in pogingen tot staatsgreep. Dus het is daar... er wordt veel betoogd, ook door de... middenklasse. Andere mensen zeggen dan dat die mensen verplicht worden om te gaan betogen. Dat er anders ontslag zou dreigen. Sam kan ons daar ongetwijfeld meer over vertellen. Daarover publiceerde hij ook een artikel op de website van Mode dat je eventueel kunt nazien. Sam, ben je ondertussen er klaar voor?
Ja, Leen. Goedenavond, Antwerpen.
Goedenavond, Guatemala-stad.
Dag, Sam.
Het was Guatemala op zijn best de laatste weken. Twee weken geleden kwamen er een 70.000 mensen op straat in Guatemala-stad die voor de eerste keer in hun leven betoogden en massaal zongen van het El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Het grote verschil was dat het niet echt het pueblo was, maar de zeer rijke, niet tot hogere klasse uit Guatemala-stad. Journalisten spraken dan ook eerder van een modedefilé dan van een echte betoging. Wat was er gebeurd de week daarvoor? Werd er plots een video verspreid via het internet en via sites als Facebook en High Five. En dat werd ook door de media opgepikt. Waarin een redelijk bekende advocaat zegt van... Als jullie deze video bekijken, dan is het omdat ik vermoord ben. En dat was ook het geval. De dag daarvoor was inderdaad advocaat Rosenberg vermoord. Omdat hij zich bedreigd voelde, de dagen daarvoor had hij een videoboodschap opgenomen waarin hij eigenlijk zegt van de dader van de moord op mij is president Álvaro Colom, zijn echtgenoot en nog een aantal mensen uit, van de partij van Álvaro Colom. Dat veroorzaakte een enorme schokgolf door het land. Mensen kwamen op straat. De Mexicaanse griep, geen nieuws meer. Dat was alleen nog maar de zaak Rosenberg. En dat is eigenlijk nog steeds het geval. Het is een redelijk complexe zaak. Omdat het is niet duidelijk wie hierachter zit. Wat zoveel commotie veroorzaakt, is natuurlijk dat er mensen met naam en toenaam worden genoemd en dat de president daarbij is, dat die beschuldigd wordt van de moord op een advocaat, die daarna ook echt vermoord wordt. Dat zorgde voor heel wat emotie. Maar daarna zijn een aantal
mensen... Dat houdt het ook zo wat niet de aandacht weg van dat schandaal van die bank ondertussen? Want het ging toch eigenlijk over die Khalil Moussa... was betrokken in die zaak rond die bank. En daar zouden enkele mensen uit de politieke klasse bij betrokken zijn. Maar ondertussen ja, gaat het eigenlijk alleen nog maar over de moorden. Hè?
Ja, inderdaad. Rosenberg was de advocaat van een ondernemer die de maand daarvoor op ongeveer dezelfde wijze vermoord werd. En wat Rosenberg in zijn video zegt is van waarom is die vermoord? Dat weet ik, die is vermoord door de president en zijn entourage omdat hij eventueel een aantal schandalen aan de grote klok zou hangen over wat de grootste bank van het land is, Ban Rural, een soort overheidsbank ook. En daarom is die Khalil Moussa waarschijnlijk vermoord. En ik als Rosenberg heb dat nooit verzwegen. Ik heb steeds gezegd dat de president daarachter zat. En daarom gaan ze mij waarschijnlijk ook vermoorden. Dat is ook gebeurd. Nu, het klinkt heel logisch. Het klinkt logisch dat de president rechtstreeks verantwoordelijk is voor de moord op Rosenberg. Maar het... andere mensen zeggen van ja, maar dit is eigenlijk de perfecte misdaad. Dit is eerder een zachte staatsgreep die er uiteindelijk voor moet zorgen dat president Alvaro Colom moet aftreden. Want wat zou er ook gebeurd kunnen zijn, is dat advocaat Rosenberg er zelf eigenlijk een beetje is ingetuimeld. En dan... Er zijn een heel aantal complottheorieën over hoe rechts, extreem rechts, militaire parallele groepen en de rijke oligarchie van Guatemala ervoor hebben gezorgd dat Rosenberg zich bedreigd voelde door in naam van de president dreigtelefoontjes naar hem te doen en te zeggen van wij zijn van de presidentspartij en we gaan je breken. Waardoor Rosenberg zich bedreigd voelde, een video is gaan opnemen bij een bevriende journalist. En uiteindelijk daar zelf het slachtoffer van is geworden. Die video is in handen gekomen van rechts. En rechts heeft er dan ook voor gezorgd dat Rosenberg effectief vermoord wordt, zodat ze president Colom kon beschuldigen. Nu...
Maar het is ook diezelfde president Colón die zegt dat het opgezet spel is. Of zijn er nog neutralere bronnen die zeggen die over die complottheorie
zijn? Er zijn zeker neutralere bronnen. Heel wat politieke analisten van Guatemala zeggen van... Het is duidelijk dat dit is opgezet om het land verder te destabiliseren. En dat, daar is ook veel reden toe, omdat... De centrum-democratische regering van Colom gaat in tegen heel wat belangen. En dat gaat dan over de oude oligarchie van vroeger, over die militaire groeperingen waarover ik sprak. En een heel aantal grote ondernemersfamilies die liever een rechts-neoliberaal bewind zien dan een iets gematigder, iets... sociale regime van Colom. Dus Colom was de eerste om te zeggen van nee, dit is gewoon bedoeld om mijn regering te destabiliseren, zoals ze elke maand wel iets verzinnen, want het is hier elke maand wel een of ander schandaal. Maar werd er ook wel in bijgestaan door een aantal nationale politicologen, maar ook door een redelijk grote internationale gemeenschap. Er waren redelijk veel regeringen die vrijwel onmiddellijk hun steun aan Colom betuigden. Of in ieder geval zeiden van nee, Colom, je hoeft niet onmiddellijk af te treden, maar zorg voor een onafhankelijk onderzoek.
Stel dat hij zou aftreden, dan is het toch nog niet gezegd dat er iemand aan... worden er geen opnieuw verkiezingen gehouden of?
Nee,
wat komt er iemand in zijn plaats? Of?
Wat die betogende mensen in Guatemala stad 2 weken geleden eisten, was het onmiddellijk aftreden van de president. Mm-hmm. Wat er dan zou gebeuren, is dat zijn vicepresident Rafael Espada het roer overneemt. En hij wordt algemeen beschouwd als een zeer zwak, gemakkelijk te manipuleren persoon. Waar de oppositie gebruik van zou kunnen maken.
Maar zijn er andere mensen die er wel van uitgaan dat de president of zijn entourage daar achter die moord zitten, behalve dan de rechtse complot? Zijn er mensen of organisaties die denken dat inderdaad de president daarachter zit?
Ja, die zijn er zeker en dat zijn er ook niet weinig. Maar wat je ziet is dat dat vooral dus de rijke middenklasse is. Dat het heel wat ondernemers en ondernemersfamilies zijn die de oppositie steunen. En die zelfs, al is het geen, zou er geen sprake zijn van een complot, die in ieder geval gebruik maken van de situatie om het land verder te destabiliseren. En wat nu een beetje de... Wat nu al voor gevreesd wordt, is dat de regering van Colom sowieso elke... het was al een zwakke regering, maar dat die nu elke slagkracht verloren heeft. Omdat hij dat stigma op zich heeft van moordenaar. En wat het hem dus nog veel moeilijker zou maken. Wat het ook niet evident maakt in een land als Guatemala, waar 98% van de misdaden onopgelost blijft, is hoe deze zaak nu onderzocht moet worden.
Een zaak met zoveel media-aandacht, ook internationaal, kunnen ze toch niet zomaar naast zich laten liggen?
Nee, en dat doen ze ook niet. Wat Colom heeft gedaan, is meteen de FBI ingeschakeld en de CICIG. En de CICIG is een commissie, een speciale VN-commissie, die is opgericht om de straffeloosheid in Guatemala tegen te gaan. Dat zijn ongeveer de twee grootste instanties die het kunnen inschakelen, dus hij heeft daar goed aan gedaan. Maar die moeten natuurlijk opereren in een totaal voorziet rechtssysteem. Dus het wordt absoluut niet eenvoudig om te weten wie hier uiteindelijk achter zat. Dus het einde van het verhaal is zeker nog niet in zicht.
Ondertussen gaan de betogingen verder in Guatemala of is de rust een beetje teruggekeerd?
De rust is een beetje teruggekeerd. Colom heeft onmiddellijk zijn achterban die vooral werden... ik ga het anders zeggen. Colom heeft onmiddellijk zijn achterban ingeschakeld om voor tegenbetogingen te zorgen als steun aan de president en aan de huidige partij. De UNE. Hij heeft daarvoor mensen uit heel het land naar Guatemala doen afzakken. Hij heeft transport, eten en verblijf betaald van die betogers. Hij heeft daar veel kritiek op gekregen van de oppositie natuurlijk. Omdat in Guatemala stad is Colom eigenlijk niet zo sterk vertegenwoordigd. De oppositie. En de oppositie wint daar veel meer terrein. En de steun die Colom heeft, komt vooral uit de armere buurten van Guatemala stad of uit de verschillende departementen van het land.
En hoe zit het eigenlijk met dat armere deel van die bevolking? Want er werden veel beloftes gedaan door de president, maar daar is nog niet veel van uitgevoerd.
Nee,
hè?
Inderdaad.
En toch staan zij nog achter hem.
Zeker. Colom heeft er nu een jaar en twee maanden ambtstermijn op zitten. En na een jaar wordt traditiegetrouw een beetje de som opgemaakt van hoe hij het heeft gedaan. Of de balans opgemaakt en eigenlijk was hij zeer negatief. Er zijn veel beloftes gedaan, ook heel veel beloftes aan de inheemse bevolking. En eigenlijk is daar zeer weinig van terechtgekomen. Meer nog vorig jaar vielen er meer doden. Waren meer moorden dan tijdens de ergste jaren van de 36 jaar durende burgeroorlog. En dat is heel wat hoor. Dat zijn meer moorden dan er op dit moment in Irak gebeuren, in Colombia en in Afghanistan. Het land is volledig gedestabiliseerd door geweld. En ook daarvan wordt gezegd van het het gaat niet om... het gaat niet zomaar om willekeurig geweld, maar dit is een georchestreerd plan waar een heel aantal... een aantal rijke families en militaire groeperingen achter zitten die rechtstreeks de jeugdbendes sponsoren om terreur te zaaien in de hoofdstad, om buschauffeurs bij busjes neer te maaien en om ervoor te zorgen dat het moordtijd zo hoog ligt.
En zijn er al protesten of zo van de bevolking tegen de president?
Ja, die zijn er zeker geweest.
Of tegen zijn beleid die maar niet van de grond komt.
Kan je dat nog eens zeggen, Link?
Het is anders, dus Skeltom. We zitten hier met twee de micro te delen.
Skeltom hier.
Hallo.
De vraag is of dat er al... dat er ook vanuit de bevolking, dus de mensen uit het platteland en zo, al protesten zijn tegen het niet uitvoeren van beloften die... de beloften die gedaan zijn voor de verkiezingen.
Ja.
Of is het volledig overschaduwd door schandalen? En gaat het niet over het beleid?
Ook vooral vanuit het platteland en vanuit het middenveld van Guatemala komt er zeer veel protest. En elke zoveel weken wordt er wel een mars georganiseerd. Eigenlijk is er veel ontevredenheid over het huidige regime. Maar de vraag is natuurlijk of het voorstel van de oppositie zoveel beter is. Want we weten dat een zeer neoliberale plan is. Een zeer militair plan ook, omdat de grootste oppositieleider Otto Pérez Molina is generaal. Zijn partij heet Partido Compatriota. En het embleem van zijn partij is een ijzeren vuist. Een vuist die in de lucht gestoken is. Dus en als slogan hebben ze mano dura, dus de harde hand. Dus de vraag is of dat zoveel beter is natuurlijk.
Wanneer komen er nieuwe verkiezingen in Guatemala?
Dat zal nog 4 jaar op zich wachten.
Dus nog even. Ondertussen, tussen de sfeer van de schandalen in de soapseries door, werk jij ook voor Catapa, Sam. Het is een organisatie die rond mijnbouw werkt, onder andere in Guatemala. Of ben ik daar verkeerd?
Ja, ik zit zelf in het westen van Guatemala, op een 20-tal kilometer van de Mexicaanse grens. En dat is een gebied waar ontzettend veel mineralen in de grond zitten. Het gaat dan vooral om goud en zilver. En een heleboel buitenlandse ondernemingen zijn geïnteresseerd om die zo snel mogelijk uit de grond te halen en naar Europa te transporteren. Of naar VS en Canada. Zijn jullie daar nog?
Ja.
Ach.
Wat moet je daar eigenlijk precies doen voor Catapa?
Ik ben een internationaal evenement op poten aan het zetten, waar we met als doel om verschillende boerenbewegingen uit Latijns-Amerika te versterken in hun strijd tegen transnationale mijnbouwondernemingen. Hoe doen we dat? We brengen boeren uit Peru, Bolivia, Honduras en Guatemala samen, hier in San Marcos in Guatemala, in een vormingsstrijd van 18 dagen lang, waar eigenlijk iedereen, elke partner of elke deelnemer met zijn eigen ervaring of ervaringen deelt met de rest van de deelnemers over wat de beste manieren zijn om zich te verzetten, om zich te organiseren, om aan watermonitoring te doen, om lokale radio's te stimuleren. Er is een heel gamma aan strategieën en acties mogelijk, Maar vaak zijn die zeer... zijn er maar een aantal van gekend in bepaalde regio's. Dus het doel van dit evenement is eigenlijk om die verschillende actiestrategieën internationaal uit te wisselen, zodat iedereen sterker terug naar zijn eigen gemeenschap gaat.
Dat is een samenwerking met andere organisaties.
Ja, zeker.
Ja, we hebben hier een aantal keer iemand van FIMA gehad, van Peru. Dat is dan zo'n soort katholieke organisatie. Hoe noemen ze dat? Een vicariaat. Het was me voorheen onbekend wat dat was. Ik weet niet wat in Guatemala sterke sociale bewegingen zijn.
De mensen van FIMA zijn ook uitgenodigd hier in juli en augustus voor het evenement. Het is wel interessant wat je zegt, want de rol van de katholieke kerk is ook in het westen van Guatemala zeer groot. We hebben hier een ontzettend vooruitstrevend priester. Hij is eigenlijk bisschop van het bisdom San Marcos. Een man met enorm veel gewicht op nationale schaal. En heeft zich steeds zeer fel uitgesproken tegen mijnbouw op het territorium van de inheemse bevolking. Er zijn ook heel veel NGO's verbonden aan de kerk die vanuit het idee van de bevrijdingstheologie steun geven aan lokale gemeenschappen in hun verzet.
En hoe is het verzetsklimaat daar? Want ik weet in Peru en andere landen waren er heel veel bedreigingen van mensen, ook binnen vakbonden en ook van het vicariaat bijvoorbeeld, die ook belangen verdedigden van die inheemse bevolking.
Mm-hmm.
Kan je dat daar open en bloot doen? Of?
Nee, dat is hier niet anders hoor. De belangen zijn zo groot en er valt zo ontzettend veel geld mee te verdienen dat er heel snel over lijken wordt gegaan. Ik las deze week nog een rapport door een mensenrechtenorganisatie die eigenlijk de verschillende bedreigingen aan mensenrechtenactivisten in het land bijhoudt. En dat is echt, daar word je heel erg droevig van. Dus constante intimidatie. SMS'jes die zeggen we gaan je breken, we beginnen bij je kinderen, we weten waar je woont. En, als je niet stopt met je vakbondswerk of als je niet stopt met te werken rond de mijnbouwen. Dus de bedreigingen voor mensenrechtenactivisten zijn ontzettend groot. Ongeveer een maand geleden nog werd hier de vrouw van de procurador de derechos humanos, dat is een soort, hoe vertaal je dat, een soort procureur voor mensenrechten, een van de hoogste functies op het gebied van mensenrechten in Guatemala. Diens vrouw werd ontvoerd, is seksueel misbruikt, heeft sigarettenpeuken, of mishandeld met sigarettenpeuken die werden uitgedaan op haar armen en werd na een dag ook wel weer vrijgelaten, maar zoiets zorgt voor een enorme impact. Dat men er zelfs niet voor terugdeinst om zo iemand op zo'n manier aan te pakken. Dat is echt ongelooflijk.
Maar er worden ook wel succesjes behaald in uw strijd. Want ik lees op uw Facebook dat jullie een feestje organiseren aan een mijnsite die door protest is gesloten gebleven.
Nee, de grootste successen zijn uit het westen van Guatemala, is dat de mensen zich hier sinds 4 jaar serieus zijn beginnen organiseren in zogenaamde consultas populares. Dat zijn volksraadplegingen, waarbij ze zich eigenlijk beroepen op inheems recht en internationaal recht om zelf als inheemse bevolking te beslissen wat ze met hun territorium doen. En hoe ze dat organiseren is door het hele dorp bijeen te roepen en door te stemmen voor of tegen de mijnbouw. Sinds 2005 zijn er meer dan 500.000 mensen in Guatemala die zich op die manier hebben uitgesproken tegen mijnbouw. Er is een enorm politiek, enorm belangrijk politiek instrument natuurlijk. Waar het grootste probleem is, is dat de regering heeft die volksreferenda wel wettelijk verklaard, maar niet bindend. En daar gaat nu de grootste strijd over natuurlijk. Om ervoor te zorgen dat volkeren het recht hebben om te beslissen over hoe ze hun eigen lokale ontwikkeling het best te zien.
Sta je te midden op een erf of zo, Sam? We worden hier altijd een haan.
Je woont ongeveer op mijn dakje. Redelijk gestoorde haan. Meestal om 11 uur 's avonds aan zijn ochtendritueel.
Ah ja, oké. Okay. Ja, waar waren we gebleven? Hoe zit het eigenlijk met de indigene bevolking in Guatemala? Want het was de afgelopen 3 dagen was er een top rond de rechten van de indigene bevolking in Peru.
Inheemse bevolking.
Inheemse, sorry. Indigena.
Indigena.
Ah, ja. Oké. Het is hier een Spaanse verbastering. Ik weet niet of je daar veel van hebt opgevangen, maar misschien kan je iets zeggen over de inheemse bevolking in Guatemala.
De inheemse of Indiaanse bevolking zijn vooral Maya's in Guatemala. Het zijn niet toevallig degenen die het hardst worden getroffen door mijnbouwprojecten, door de constructie van dammen, door waterkrachtcentrales. Dat is niet toevallig dat zij dat zijn. Zij wonen in afgelegen gebieden in de bergen, waar de meeste mineralen in de grond zitten, waar het meeste potentieel is om een waterkrachtcentrale op te zetten. En ze hebben ook geen stem op nationaal niveau. Dus het zorgt ervoor dat bedrijven er als de kippen bij zijn, samen met de staat, die net in die gebieden hun projecten op te zetten. En hun rechten worden daarbij compleet met de voeten getreden. En dat gaat ook vrij ver, hoor. Dat is, het gaat ook over intimidatie en het omkopen van lokale leiders, het omkopen van media. Eigenlijk zijn het een beetje dezelfde strategieën zoals je die overal in Latijns-Amerika ziet als het gaat over deze soort megaprojecten. Het grote verschil in Guatemala is dat het is een van de landen met de grootste inheemse bevolking ter wereld geworden. Er zijn 26 verschillende Maya-talen gesproken. De bevolking is nog erg traditioneel gekleed. Hij heeft een totaal andere visie op ontwikkeling. Maar heeft geen enkele stem op nationaal niveau. Dus wordt compleet genegeerd. Er is nog steeds erg veel impliciet racisme in Guatemala aanwezig.
En hebben zij manieren of strategieën om te drukken op het beleid of om toch hun stem te laten horen? Die inheemse bevolking.
Zijn er Maya-bewegingen of organisaties die...
Die zijn er wel. Het grote probleem is dat de impact van de burgeroorlog, die, zoals ik zei, 36 jaar heeft geduurd en die in 1996 ophield, die impact is zo enorm geweest dat die het complete Guatemalteekse middenveld vernietigd heeft. En ook het inheemse middenveld. Dus je ziet een aantal inheemse bewegingen naast elkaar bestaan, die het eigenlijk niet voldoende samenwerken om werkelijke resultaten te bekomen. En dat is een zeer bewuste strategie geweest tijdens het gewapende conflict om het middenveld uit elkaar te scheuren, tegen elkaar op te zetten. En heel veel ideologische verschillen, als die er zijn, te benadrukken in plaats van die te verkleinen. En dat zorgt er dus ook voor dat mijn werk bijvoorbeeld met verschillende inheemse bewegingen, maar ook met verschillende nationale NGO's, niet evident is, omdat er is ontzettend veel wantrouwen in, ten opzichte van andere organisaties, ten opzichte van leiders van andere organisaties. En om die mensen rond één tafel te krijgen en om daar één gezamenlijk project mee op poten te zetten, dat is absoluut niet evident. En als Europeanen kunnen we ons dat moeilijk voorstellen, omdat wij over een enorm sterk middenveld beschikken. Maar het wantrouwen is hier zo groot dat je echt met heel kleine stapjes vooruit moet gaan.
Ik denk dat we service moeten afronden, want ons uur zit erop. Ik hoor hier al de deur gaan met de volgende. Sam, jij hebt ook een blog.
Ja.
Kijk, misschien even voor de luisteraars.
Ja, ik schrijf af en toe wel iets over Guatemala of over het leven hier. Als je zoekt naar Sam Verhaert op Google, dan kom je er normaal gezien wel op.
En dat is Verhaert met AI.
Ja.
En hoe lang zit je nog in Guatemala?
Oh, dat is een goede vraag, Leen. Het idee was tot september, maar ik heb deze week het aanbod gekregen om hier nog een tijdje langer te blijven. En ik moet daar nog over... Alles is onduidelijk.
Oké, dan kunnen wij je nog bellen.
Oké, okay,
ja,
Sam.
Goed.
Bedankt.
Geniet nog van de ham op je dak.